Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De grote vraag is, Moeke, heeft Las Vegas nou aan de verwachtingen voldaan?
Qua race zeker. Daar kunnen we niet meer omheen. Ik heb echt van begin tot eind op het puntje van mijn stoel gezeten. Ja, toprace. En daar moet je het uiteindelijk toch helemaal op afrekenen, vind ik.
Ja, hoop in. Ben je eens?
100%. Ik heb het al eerder geroepen deze week. Voor mij valt of staat een mooie race. Dus letterlijk met een mooie race op de baan, de actie. En die hebben we zeker gezien vandaag. Echt, ik zou zeggen beter dan verwacht. We wisten natuurlijk niet wat we konden verwachten. Misschien wel, maar veel inhaalacties. Natuurlijk wel een beetje geluk met de safety cars.
Ja, maar ja, dit is, ik weet niet hoe lang deze podcast gaat worden. Maar ga er even goed voor zitten met deze terugblik op de Grand Prix van Las Vegas.
Radio check.
Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus terug gaan blikken op die prachtige Grand Prix. Ja, inderdaad beter dan verwacht. En dat gaan we ook doen met het volledige team van De Bord Radio. Ja, mijn naam is dan Bas Scharwachter, maar ik zit in de nu.nl studio.
Jij bent Bas Scharwachter.
Ja, ik dacht, begin even met mezelf. Maar we zitten in de nu.nl studio met jou, Joost Nederpelt.
Hallo.
Ja, maar ook met hoop in toen.
Ja, zeker. Ja. Goedemiddag. Morgen nog. Morgen nog. Jeetje, het was natuurlijk vroeg vanmorgen.
Zeker. En normaal moet ik de vertraging bij jou er een beetje uitknippen, maar in levende lijven ben je erbij. Hoe laat stond je op eigenlijk vanmorgen?
Half vier. Pff. Half uur opgestaan, naar de studio gereden van Viaplay. En we gingen 6 uur 's ochtends gingen we live. Hm. Dus ja, was een mooie uitzending denk ik wel, want er was genoeg te bespreken.
Zo.
Veel gebeurd. Natuurlijk ging het in eerste instantie veel over de sfeer in Las Vegas. Alles eromheen. De beelden waren natuurlijk fantastisch om te zien. Maar ja, zoals altijd heb je voor- en tegenstanders van die race. En ik was in eerste instantie wel een beetje een tegenstander. Want ik dacht van, circuit was weinig inspirerend, vond ik.
Ja.
Maar het levert wel een mooie race op. En daar is het uiteindelijk waar het om draait, wat mij betreft.
Dat is zeker waar. Moeke, jij bent misschien ook een beetje de chef in deze uitzending qua hoe de sfeer toch weer eromheen was. En wat is nou jouw algehele indruk? Was dit nou echt leuk om erbij te zijn?
Ja, goedemorgen nog trouwens. Het is hier 2:30 s'nachts inmiddels. Wel even goed om erbij te vertellen. Tijden zijn echt killing geweest, maar daar komen we later nog wel op.
Ja, als ik op dit tijdstip op de bank met een biertje oude Formule 1 races te kijken.
Ja. En nu zat ik naar vuurwerk te kijken en allemaal gekkigheid. Ja. Nee, was heel vermakelijk. Maar het was echt een Grand Prix weekend met twee gezichten natuurlijk. Donderdag was echt dramatisch. Toen heb ik ook echt lang buiten gestaan met heel veel fans gesproken. Dat artikel staat nog bij ons op de site. En toen was de sfeer gewoon echt totaal waardeloos. Ook vooral omdat de communicatie heel slecht was. Als we daar meteen even naartoe mogen gaan. De mensen wisten niet wat er aan de hand was. Ze dachten eerst dat de race dat de training helemaal gecanceld was. Dat ze naar huis gestuurd werden. Bleef lang onduidelijk.
Ja.
Toen dacht ik echt van, wat moet er nou terecht komen van dit Grand Prix weekend? Gelukkig kwam het dus nog goed.
Ja, want Joost, vooral Toto Wolff was in de persconferentie daar heel erg kritisch over. Dat we allemaal over een putdeksel aan het praten waren en alle ellende. Ja. Alsof mensen een beetje doelbewust Las Vegas kapot wilden maken.
Ja, nou, hij zei het op een vraag van iemand die vroeg of de Formule 1 hier nou een black eye had opgelopen. Dus een blauw oog. Dat is nu niet echt een Nederlandse uitdrukking, maar ik denk dat mensen wel snappen wat daarmee bedoeld werd. Ja. En daar ging je wel een beetje fel op in. We praten nu over een putdeksel. En als je het heel sec bekijkt, die putdeksel was natuurlijk gevaarlijk. En voor Carlos Sainz zijn gezondheid, want hij had ook best wel last ervan. Dat is best wel een klap. Maar uiteindelijk, als je kijkt, dan is het natuurlijk een heel klein iets wat een heel evenement dwars legt. Want het was een betonnen rand rondom die putdeksel. Het was niet dat die putdeksel niet vastgelast was of zo. Die betonnen rand begaf het. En daar reed Ocon en Sainz, een van die twee als eerste. Ik weet even niet meer wie als eerste was. Tegenaan. En dat geeft dan zo'n vertraging. Dat heeft zoveel gevolgen. Dat is een soort van domino effect. En dat uiteindelijk de tweede vrije training wordt dan zonder publiek verreden. Maar, ja, en wat hij bedoelde, denk ik. Maar hij reageerde gewoon veel te fel in die situatie van... het is nu een product zelf, daar praten we over. En dat wil niet zeggen dat het hele evenement mislukt is. Nee. En als je achteraf kijkt, dan denk ik dat hij daar ook wel een klein beetje gelijk in had. Alleen moet je dat op zo'n moment dan zeggen.
Ja, Moeke?
Het was wel echt totaal misplaatst, hoor. Want Vasseur die had natuurlijk eerst het woord. Die baalde als een stekker. Dat is een enorme kostenpost. De race van Sainz is verpest, hè, want die heeft gewoon die batterijwissel moeten doen. En die was kansloos op een circuit waar hij gewoon eigenlijk wel had kunnen winnen. Zo eerlijk moeten we zijn vandaag. Mensen die op de tribune zaten, die honderden dollars hebben betaald. Misschien wel alleen voor deze dag. Hè, want eigenlijk de gewone Formule 1-fan die niet het geld had om duizenden dollars voor dat hele Grand Prix te betalen, had misschien nog wel honderden dollars om alleen naar die donderdag te gaan. Ja, het enige wat je dan moet doen is gewoon nederig zijn. En dan moet je echt niet gaan doen... moet je het gaan bagatelliseren, hoe gelijk je dan misschien ook wel later kan hebben. Dat kan je in afloop zeggen, als je inderdaad wel als het inderdaad een succes hebt. Maar op zo'n moment niet. Nee, het was echt voor mij een signaal dat Toto Wolff volledig was losgeslagen van de realiteit.
Ja, maar Verstappen had uiteindelijk ook de allerbeste reactie, vond ik. Die zei ook van, ja, maar als het zijn auto was geweest, had hij wel anders gepiept.
Ja.
1000%.
Dat is toch ook zo?
Ja, nee, zeker.
Dat is Toto Wolff. Ja.
Nou ja, goed, ja. Ik weet dat een Toto Wolff kan helemaal nooit iets goed doen. Dat begrijp ik ook wel. En dat heeft hij zelf een beetje veroorzaakt, die beeldvorming. Ja, en dat doet hij nu ook weer. Ik ben het met je eens, Moeke. Hij had dit gewoon niet moeten zeggen. En dat is altijd zo met persconferenties. En je kan ook niks zeggen. Maar dat vinden wij als media natuurlijk niet leuk dat hij dat zegt. Maar je kan ook niks zeggen.
Ja, maar het was dus ook niet alleen dat. Hè. Hij ging eerst ook nog naar Vasseur toe. Dat hij zei van, hij zegt, ja, je moet, hou maar op. Hij zegt, je maakt de problemen zo alleen maar groter. Hij was daar echt een beetje aan het praten als de man die de Grand Prix zelf daar...
Als jij zegt, als het Formula One management.
Ja, precies. Bijna wel. Ja.
Ja, nou, toch wel leuk die discussie. Ik hoop die discussie volgende week trouwens ook in het theater te hebben. Volgende week maandag is het zover.
Ja.
Ja. Heb je er zin in, Joost?
Ik heb er zin in, hoor.
Ja, we zijn erbij met z'n allen.
Ja, het draait om ons toch?
Ja, nee, dat is waar. Ja. Dan gaan we ook deze discussies hebben. Ik wil toch even zeggen dat de laatste kaarten zijn te koop via shop.nu.nl. Je kent het vaste programma van de Bordradio. Dat gaat erin voorkomen. En we hebben gewoon nog de laatste kaarten. Ik ga in het begin van de uitzending daar toch nog even op terugkomen. Mm-hmm. En dat wordt veel positief gepraat. Net als al het positief gepraat over de Grand Prix. Want we hebben het over putdeksels gehad, over ontevreden fans. Maar Hopin, ja, als raceliefhebber, dit was top 3 race dit seizoen.
Ja, ik zat natuurlijk tijdens de race terug te denken van wat hebben we nog meer gezien dit jaar. Want het seizoen is natuurlijk erg lang. Nou, veel races gehad.
Joost en ik hadden het hierover. Je hebt toch wel heel veel leuke races gehad.
Singapore sowieso.
Singapore, absoluut. Australië.
Ja. Eigenlijk vooral ook races Zandvoort. Waar ik niet per se had verwacht. Hè, ja. Waar je van tevoren zegt van nou, die layout leent zich niet voor een mooie race of noem maar op. En je ziet wel, dat was natuurlijk ook eigenlijk een beetje vandaag zo het geval, dat bepaalde factoren zorgen voor onvoorspelbaarheid. Dus de safety cars in dit geval. Ja. Wat was er gebeurd zonder die laatste safety car bijvoorbeeld? Hè? Was het dan minder spectaculair geweest het einde van de race?
Denk het wel, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dus, maar dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan het circuit. Hè? Als je een straatcircuit hebt, is de kans natuurlijk op een virtual safety car of een safety car veel groter. En dat gebeurt natuurlijk ook vandaag.
Ja, want er is zoveel gebeurd dat we gewoon even de chronologie erin gaan houden, zodat mensen het ook een beetje snappen.
Ja.
Allereerst even de start, Joost. Max Verstappen had er zin in.
Ja.
Even naar Moeke. Er was nog veel discussie over zijn startplek. Want er was een auto die gelekt had, Moeke.
Ja, tijdens de rijdersparade. Dat kon er ook nog wel bij. Dan gingen ze met klassieke oldtimers, gingen ze de coureurs over het circuit rijden. En een van die auto's die had olie gelekt aan de...
Ja.
Was de auto van Hamilton binnenkant van...
Ja. Nou, dat weet ik niet eens. Maar,
zou je net zien.
Ja, precies. Ja. Dus dat is natuurlijk ook geen toeval. Nee, dat is wel toeval natuurlijk. Maar...
precies op de plek van Verstappen, toch?
Ja, precies. Dus, maar ja, dat is, ik moet wel zeggen, dat was goed opgeruimd. En hij had er ook geen last van bij de start.
Nee, hij moest er alleen even omheen sturen, dat zei hij wel.
Ja.
Dat hij iets er links omheen moest. Hij wist al waar het lag, dus ja, dan ga je er natuurlijk niet overheen rijden. Maar zijn vertrek was weer heel goed, terwijl hij van de vuile kant begon. Daar had hij van tevoren ook al wat zorgen over. Maar ja, de starts zijn bij Red Bull momenteel gewoon heel erg goed.
Ongelooflijk.
En het remmen ging daarna alleen iets minder.
Nee, want kijk... Als ik een beetje advocaat van de duivel wil spelen, ik begreep de uitleg van Max Verstappen volledig. En Hopin, jij hebt het prachtig bij Viaplay ook uitgelegd. Als je niet tot stilstand komt, dan wordt sturen ook heel erg lastig. Maar laten we eerlijk zijn, hij ging er toch ook wel een beetje voor. Hij wilde Leclerc toch ook naar de buitenkant drukken.
Ja, hij remde gewoon veel te laat. En ja, hij remde gewoon te laat. En op dat moment merkte hij dat hij dus niet kon vertragen, omdat de grip er niet was. Ja, en dan kun je eigenlijk maar één ding doen. En dat is gewoon zo lang mogelijk rechtuit blijven rijden. Want dan heb je zoveel mogelijk potentieel, zoals we noemen, van de band over, ja, om te vertragen. Want zodra je stuur gaat toevoegen, ja, dan moet je dus van een band ook rotatievermogen vragen. Dat je gaat sturen dus. En dan, ja, en dan ga je blokkeren. Of dan spin je. Hè? In het geval van Alonso, die deed dat dus bijvoorbeeld wel. Die spinde uiteindelijk helemaal uit zichzelf ook.
Ja. Maar ik had wel, Joost, het idee dat dit weer typisch Verstappen was. Die dacht, nou ja, ik ga er sowieso voor. Maakt niet uit wat er gebeurt.
Ja, dat had hij zich al voorgenomen natuurlijk. En dan hangt het nog even van de launch af, hoe je van je plek kwam. Maar dat gebeurde goed. En Leclerc die zei het ook wel mooi. Ja, hij zei, ik ken Max. En die zit ook in de positie dat hij is al kampioen, Red Bull is al kampioen. Dus het maakt eigenlijk allemaal geen zak meer uit. Nee. Die gingen gewoon voor, dat wist Leclerc. En Leclerc zei, ik moest een beetje marge houden, want ik wil nog tweede worden met Ferrari in het teamkampioenschap. Dus dat Verstappen die remde laat, die kon het risico nemen. Leclerc had natuurlijk ook eerder kunnen remmen en dan achterlangs kunnen kruisen. Maar doe je dat in zo'n situatie? Nee, hij kon ook gewoon niet insturen. Dan kan je zeggen van dat Verstappen misschien meteen die plek terug moeten geven. Maar Red Bull geeft dan ook een inschatting. Die zeggen, ja, blijf maar zo rijden. Ja, dan blijft hij zo rijden.
Ja, het is alweer mooi. Weet je, de Verstappen van 2018. Het hele weekend sowieso.
Ja, maar je merkt gewoon duidelijk aan alles. Verstappen, dat hij geeft gewoon zijn mening. Dat is denk ik ook een beetje Nederlands. Omdat wij zeggen altijd gewoon redelijk wat we denken. Ja. Hij geeft gewoon zijn mening. Hij is relaxed. Het kan hem eigenlijk allemaal niet zoveel schelen wat iedereen ervan vindt. Zo hebben we het liefst eigenlijk gewoon.
Ja. Boeken, wij hebben op televisie genoten van hem. Maar hoe was dat voor jou om hem van dichtbij mee te maken daar? Want hij was echt... Voordat het weekend begon had hij het idee, ik ga lekker lopen rebellen.
Ik ga lekker even dwars liggen. Ja. Het is hem gelukt.
Ja. Ja. Nou, ik weet niet of hij dat gewoon dacht, maar ja, het wordt gewoon gevraagd en hij zegt dat dan gewoon. Ja, dat begon donderdag al tijdens de... Is dat donderdag? Nee, dat was woensdag natuurlijk. Woensdagavond. Ik ben helemaal de dagen kwijt. Ik weet niet
meer. Weet je
meer,
de dagen? Ja.
Nee, ja. Dus het voelt allemaal zo gek.
Maar ik kan het nog begrijpen. Ik bedoel, vandaag toch ook nog zo'n momentje met die rijderspresentatie. Even met Checo Perez.
Ja.
Dat je ergens een momentje hebt van... Oké. Okay. Ja. Als luchtige Nederlander zeker natuurlijk. Dat je denkt van... Oké, is dat nodig? Ja, op deze manier?
Ja. Nou, ik kwam hier een beetje slaperig binnen. Maar ik heb daar zo hard om gelachen dat ik meteen wakker was.
Ja, ja, je moet het even terugkijken. Ja. Dat, Perez werd groots aangekondigd. Ja. Door volgens mij die man die ook altijd kickbox dingen altijd
ik
doet.
Ik ken die man niet. Maar,
volgens mij.
Nee.
En klopt. In één keer... Perez blijft gewoon echt heel zieloos staan daar. Ja. Maar hij had echt uit zijn dak moeten gaan.
Wat moet ik hier nou?
Ja, fijn.
Maar woensdag, het kwam er ook een beetje door, omdat woensdag was natuurlijk die openingsceremonie. Ja. Wat wel echt, eerlijk is eerlijk, dat was wel gewoon spektakel. Wij mochten als journalisten, mogen we nooit in de paddockclub komen. Maar voor deze ene keer werden we daar gedoogd. Dus wij stonden op het dak van de paddockclub te kijken naar John Legend, Chesto, Kylie Minogue, Will I Am, die er allemaal bij was.
En Verstappen die was...
Nee, dat viel toch een beetje tegen. Maar op het laatst werden dan de coureurs voorgesteld. En die kwamen op vrachtwagens op het rechte stuk. In een beweegbaar podium kwamen die als het ware uit de grond omhoog. En die stonden dan een minuutje te zwaaien naar, naar de fans. Alleen, ja, het staat daar dan net even iets te lang. Dat het sommigen vinden dat waarschijnlijk heel prettig om zo lang in de belangstelling te staan. Verstappen niet. Die haat dat gewoon, letterlijk. Dat zegt hij zelf ook. En een kwartier nadat het afgelopen was... hadden wij een internationale sessie met Verstappen. En daar was hij gewoon nog wat gepikeerd over. Hij zei letterlijk, ja, ik voelde me een clown toen ik daar stond. Hè? Een beetje naar de mensen zwaaien. En totaal niet mijn ding. Daar kwam ook die quote van 99% entertainment, 1% sport vandaan. Die de mensen allemaal wel hebben gehoord. En daarmee moet ik wel eerlijk zeggen dat Verstappen gewoon een vreemde eend in de bijt is. Want... hij is eigenlijk de enige van iedereen die ik dit weekend gehoord heb, alle teambaas en alle coureurs, die dit zegt. Terwijl ik zeker weet dat hij niet de enige is die er zo over denkt. Dus dat valt ook wel te prijzen, vind ik.
Nou, hij was 1% clown, 99% entertainment. Verstappen dit weekend.
Kun je dit iets nader uitleggen? Wat je...
Nou, gewoon dat ene momentje, dan was hij even de clown.
Ja, maar
zoals hij zich voelde. En daarna heeft hij alleen maar voor spektakel gezorgd.
Zeker. Ja, in zo'n situatie ligt ongemak natuurlijk op de loer. Dat is gewoon zo.
Ja.
Maar inderdaad, verder hebben we gewoon ontzettend genoten van Verstappen dit weekend. En je hebt nu, dat is het gewoon. Hij zit dan in de positie dat wat de baasjes ook allemaal willen. Want je merkt dat ook in die interviews na afloop. En Coulthard is dan ook duidelijk geïnstrueerd van... je moet wel even vragen hoe leuk ze het wel niet vonden. En geweldige race, geweldig even. Men neergezet, toch? En dan, nou, daar Verstappen ging daar nu dan wel in mee. Want hij had natuurlijk ook gewoon een leuke race gehad. Maar het wordt zo gestuurd van... Het is leuk en het was vandaag ook leuk, maar iedereen moet het ook echt heel erg leuk vinden en geweldig aan. Wat hebben ze het hier geweldig aangepakt? Dat ligt de hele tijd op de nadruk erop. Ja, en Verstappen past gewoon niet in die vorm. Die wil daar niet aan meewerken en nee, terecht ook.
Maar ook dan spreekt hij natuurlijk wel de waarheid. Ja, maar Verstappen is een racer. Ja. En hij heeft vandaag een mooie race gezien zelf waarschijnlijk. Of gereden zelf ook. En weet waarschijnlijk ook wel om zich heen inhaalacties. Dat voel je gewoon aan, hè? Of ja. een race het mogelijk is om daar echt te kunnen inhalen en positiespel te kunnen spelen. Dus ja, dan was hij ook weer eerlijk, vond ik, in zijn antwoord. Dat hij zegt, ja, een mooie race gehad en ik kom graag terug volgend jaar. Want uiteindelijk is de race top geweest.
Ja, maar het is gewoon vooral genieten dat dit zo'n belangrijke race is voor de Formule 1. En nu moet het allemaal gebeuren, Las Vegas. Wat een kans. En dan gaat de grote ster van de show, die gaat gewoon 3 dagen lang gaat hij gewoon de hele boel afkraken. Ja, ik vind dat gewoon geweldig. Maar het is niet, hij doet het niet omdat hij wil afkraken. Hij zegt gewoon wat hij ervan vindt. En, ja. Want hij gaf gisteren in de persconferentie 2 minuten lang heeft hij gewoon een betoog gehouden over waarom wat hij nou misvindt aan dit soort evenementen. Waarom hij veel liever naar Spa gaat en dat soort races. Ja, ik ben het daar persoonlijk helemaal mee eens wat hij daar zegt. Hij zegt van ja, als je die evenementen zijn helemaal opgebouwd aan het totale entertainment voor de bezoekers. En dat draait niet om het pure racen. Dat zit hem gewoon dwars. En kan ik heel goed begrijpen.
Daar zat geen woord Limburgs bij in dat hele
nee. Het was echt. Nee, maar moet ik het toch even. Want ik heb het al vaker op een andere manier aan je gevraagd. Maar als je dan zo het totaalplaatje bekijkt, is het dan leuk om daar te zijn? Dus je hebt het racen gezien, maar alles eromheen, maakt het het leuker?
Ik weet niet of het leuker maakt. Het is natuurlijk alles bij elkaar. Je zit ook gewoon in Las Vegas natuurlijk. Nou, ik was zelf nog nooit in Las Vegas geweest. Maar je kan hier natuurlijk geld winnen in de casino's, maar echt alles draait hier om geld. Gewoon alleen maar, je kan op iedere hoek van de straat kan je geld uitgeven aan de meest malle dingen. Chinese massages die je overal tegenkomt.
Heb je die gedaan of niet?
Nee, ik heb wel even getwijfeld, maar ik heb het niet gedaan. Nee. Een Dino Experience, virtual reality stoelen staan opeens in een of andere food hall. Ze hebben Venetië nagebouwd. Het is gewoon één groot pretpark. Dus dat is absurd. Maar dat is denk ik meer typisch iets van hier, wat je dan erbij krijgt. Ja, het is, wat dat betreft past de Formule 1 er wel een beetje in thuis. Hè? Ook op papier, want Formule 1 is natuurlijk entertainment ten top. In de grootste entertainmentstad ter wereld. Wat dat betreft begrijp ik het wel. Maar ik begrijp ook van Verstappen dat hij als Formule 1 purist, en dat ben ik zelf toch ook wel een beetje, en ik denk dat wij dat allemaal wel zijn, dat je toch ook wel met gemengde gevoelens hier naar kijkt. Omdat eigenlijk heeft het natuurlijk helemaal niks met sport te maken.
Nou ja, je was 2 weken, of het is een maand geleden in Qatar. Dan is dit wel een verschil, hè?
Ja, maar toch ook weer niet. Want in Qatar draait het ook niet echt om de sport natuurlijk. Dus het zijn wel een beetje 2 uitersten. Uiteindelijk ben ik wel team Verstappen wat dat betreft. Dat ik gewoon, geef mij maar Spa, Silverstone, Zandvoort, de old school circuits, Monza inderdaad. Ja. Dat is de Formule 1 en die karakter moet daar wel blijven eigenlijk, ja.
Dan wel even terug naar het racen, want Spa, dit was een leukere race dan Spa. Bijvoorbeeld, misschien ook wel een beetje qua baan en het potentieel dat je eruit haalt. Want dat lange rechte stuk hoop in. Ja, ik dacht dat het een heel groot voordeel voor Red Bull zou zijn, maar het maakt niet uit wie je was. Je had er altijd voordeel van.
Ja, natuurlijk, want je hebt zeker bij die enorm hoge snelheden is sowieso het slipstream effect natuurlijk heel groot, hè, omdat de luchtweerstand neemt natuurlijk kwadratisch toe met de snelheid.
Je bedoelt toe effect.
Ja, toe effect.
je was er niet bij woensdag, maar
we hebben wat brieven gekregen. Nou, we hadden een lezersvraag over wat het verschil is tussen een toe en een slipstream. Oh. En ik zei, er is dit geen verschil tussen een toe en een slipstream.
Nee, toe is slang voor een slipstream.
Ja, dat is gewoon Formule 1.
Ben je het daarmee eens, hoop in? Gewoon om de discussie helemaal af te ronden. Het is exact hetzelfde.
Ah, ja, dat is zoals wij zeggen. Van, als je onder coureurs praat, dan die jongens zeggen, de great slipstream. Nou, dan zeg je wel van, fantastische toe gehad, man. Ja. Onvoorstelbaar, wat een toe.
Dat is misschien jargon. Het is iets meer jargon precies. Toe. Maar het betekent hetzelfde.
Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Dus sowieso het toe effect was al heel groot natuurlijk daar. Ja. En dan TOW, hè? Dus niet wat natuurlijk in de voorbeschouwing ook over toe met de sporing. Dat is weer wat anders. Dat is TOW.
Ja, anyway. Maar dat kreeg ik er toch niet door bij deze redactie.
Ik ben afgehaakt.
Terug naar de vraag. Dat sowieso, en dan natuurlijk de DRS erbij. Ja, dan is het snelheidsverschil zo groot. Dan maakt het inderdaad niet uit welke auto je hebt. Maar je zag natuurlijk wel onderling dat er verschillende momenten waren dat 2 coureurs tegelijk DRS hadden. En dan zag je toch wel dat de ene net wat sneller liep dan de ander. Hm. Maar ja, dat was eigenlijk te verwaarlozen. Want op een gegeven moment is het niet zozeer meer de drag, maar ook de versnellingsbakverhouding die ik natuurlijk daaraan bijdraag, dat de auto's eigenlijk gewoon niet harder kunnen. Nee. 350, dan top je gewoon uit qua snelheid.
Perez had het ook over clipping.
Ja,
dus dat is dat het die 160 pk van het elektrische hybride systeem, die stopt dan gewoon met meedraaien. Ja. Dus die kom je dan tekort. En dan gaat de luchtweerstand zwaarder wegen. Dan rem je dus eigenlijk een beetje af relatief. Daar had hij last van, zei hij. Dus, in die laatste ronde, als we daar gelijk even, toen vertelde Leclerc dat hij dus voor die inhalactie zijn accu 2 ronden had opgeladen om dan die finale actie te doen. Dus dan heb je gewoon het hele rechtstuk, heb je die 160 pk die extra meedraait. En dus dat hielp hem ook gewoon om dichterbij te komen.
Ja, dat hielp.
Dus dat speelt ook een rol in hoeveel topsnelheid je nou eigenlijk haalt op een rechtstuk.
Ja, maar als we het dan toch even erover hebben, het speelt ook een rol dat Perez gewoon niet verdedigt.
Echt. Ja. Dat frustreert mij ook nog steeds enorm. Ja, ja. Ja.
Maar je voelt het ook gewoon aankomen.
Ja.
Hè? Want Leclerc, je weet hoe Leclerc ook is als racer. Hè? Hij is een beetje toch wel qua racen als Verstappen. Hè? Dat
do
hij echt
die
do-or-die acties heeft. Verstappen natuurlijk niet meer zo tegenwoordig, maar goed. Dus je zag het aankomen van die laatste ronde. Daar gaat hij het proberen. Toen zag je het op de sectoren ook van die middensector. Had hij groen op dat moment. Voor zichzelf, het beste zelfde sector. Die gaat komen. Hij gaat hem, en toen zag je op die onboard, later achteraf natuurlijk, dat hij ook die knop op het stuur indrukt. Wat je zei, volledige batterijgebruik. Ja, en dan weet je gewoon, hij gaat naast prikken.
Ja.
Als het in de eerste ronde was geweest en je verdedigt daar niet, dan zeg je, ja, misschien kan je dat nog verklaren, want de baan aan de binnenkant is vies. Maar de hele race ging iedereen natuurlijk al 2-3 breed over het stuk heen. Dus
heeft dat zelf ook gedaan.
Ook naast de ideale lijn was het inmiddels schoon.
Ja, ja. Ja, het is echt, we noemen wel eens wat is het ook, gewoon de minister van Defensie.
Ja, nou niet,
niet
nee, die is ontslagen.
Nou ja, als hij dat in Oekraïne was geweest, dan was Rusland al lang in Kiev aangekomen.
Ja. Ja, dat was heel slecht. Nee, dat vond ik ook. Want dan ronden we dit gelijk even af. Leclerc die zei wel, ik zag hem 4 ronden eerder, zag ik hem op dat punt al een foutje maken. Dus hij was wat onzeker daar bij het aanremmen.
Ja.
Dus daar heb ik gebruik van gemaakt. Ja, ik wist dat hij voorzichtig zou doen, zei Leclerc over Perez.
Maar
ja.
ik wil nog wel toevoegen, en dan voor Leclerc eigenlijk. En ook wel een beetje voor Perez, want Leclerc remde echt heel laat.
Ja.
En dat is ook wel moeilijk.
Hij haalde wel de apex.
En hij haalde het wel. En ik denk dat misschien Perez niet verdedigd, want hij kwam van best wel ver, dat hij dacht van ja, hij gaat het nooit halen als hij zo laat probeert te remmen. Maar dat deed hij dus wel.
Ja.
Dus dat was heel knap.
Lege tank helpt wel dan natuurlijk.
Ook zeker.
Ja.
Dat Moeke, Perez zei ook nog dat hij gewoon verbaasd was dat Leclerc ging komen.
Ja, ongelooflijk. Volgens mij moet je daar juist op berekend zijn op zo'n moment. In de race, er waren ook niet veel kansen meer waar hij nog had kunnen toeslaan.
Nee.
Dus het was toch. Ja, hij wordt derde en hij is nu zeker van de tweede plaats in 2K, want dat is natuurlijk ook wel weer zo.
Ja.
Maar ja, het was natuurlijk eigenlijk gewoon weer geen goede race van hem.
Nee, dan als we het toch over incidenten hebben op de baan, dat moment met Verstappen en George Russell.
Ja, dat is heel duidelijk. Okay. Russell was daar heel duidelijk over. Die zei, ik heb hem gewoon nooit gezien. En hij gaf de verklaring, en dat moet op in maar zeggen of dat een beetje klopt. Hij zegt, je moet in die bocht moet je naar de apex kijken, naar de bocht hoe je moet nemen. Je kan niet tegelijkertijd naar de bocht kijken en naar je spiegel. Dus hij had er gewoon geen rekening mee gehouden dat Verstappen daar zou inhalen. Maar hij trok het bloedekleed volledig aan. Dus,
ik was er zelf een beetje verbaasd over dat Verstappen het überhaupt probeerde daar.
Ja.
Dat hij ernaast zette, want uiteindelijk heb je daarna dus dat langrechte stuk. En het DRS-detectiepunt is dus ook pas na de exit van bocht 12 op dat moment. Dus in dat geval had Russell ook gewoon DRS gehad. En dan was hij de fluin voorbij gereden natuurlijk ook weer.
Ja.
En dus ik dacht eerst van, oh, Russell die zet expres de deur open. En Verstappen, die trapt erin in die ace. Vervolgens stuurt hij gewoon in alsof hij er niet is. En Russell gaf als verklaring natuurlijk van, het is een soort van dode hoek. En het is wel zo, die bocht die blijft zeg maar doordraaien. Dus je ziet ook dat ze echt constant bij het ingaan al stuurhoek hebben naar links. En dat ze gaan bijna nooit terug naar een neutrale stand van het stuur. Dus je blijft constant draaien en dan is het zo. Je bent inderdaad volledig gefocust op die apex, omdat die exit daar zo ontiegelijk belangrijk is vanwege dat langrechte stuk.
Ja. Dus dan kan het zijn dat je hem gewoon niet ziet. Ja. Maar ja, dat zei Russell inderdaad. En geen discussie over die.
Maar ze hebben allebei geluk gehad daar. Want hetzelfde geld heeft Verstappen dus een gat in zijn sidepod daardoor.
Ja, en
dan
is klaar.
Ja, dan ben je dus echt, dan is het einde race.
Dan heb je een parachute aan je auto, ja, dat is niet handig.
Nu heb ik het wel vaker bij Verstappen gezien, dat ik hem zo'n beetje niet zo handig ongeduldig vindt. Want inderdaad, je krijgt toch ook gewoon dat DRS op het lange rechte stuk. Waarom wacht je nou niet gewoon? Wat win je hier nou mee?
Ja, dat vroeg me ook af.
Ja, ja, dat zei je net al.
Nee, maar tegelijkertijd kun je denken, misschien dacht Verstappen, het was haast opzichtig dat hij de deur zo openzette, vond ik.
Ja. Ja.
Want Verstappen reed ook een relatief andere lijn, leek het wel. Het leek wel echt, Russell eerder naar buiten ging ook daar en zo. En Verstappen die dook er gewoon in.
Ja, we hebben Verstappen natuurlijk wel heel vaak op gewoon onberekenbare momenten voor andere coureurs zien inhalen. Dat kan ook soms een voordeel zijn, want je verrast iemand ermee en die moet dan helemaal van het gas en dan ben je ook gelijk van hem af.
Een beetje slechte exit daar misschien.
Ja, precies. Dus dat had hij denk ik in gedachten.
Boeken.
Ja, maar tegelijkertijd stond de druk er natuurlijk ook op, hè? Want Perez reed toen al aan de leiding, met Leclerc ook vooraan. Hij moest natuurlijk wel wat tijd goedmaken, ook door die tijdstraf dat hij in het middenveld reed. Hij wist natuurlijk niet in hoeverre Perez en Leclerc zouden uitlopen. Dus het was wel zaak om er zo snel mogelijk voorbij te komen om die race nog te winnen.
Maar je hebt ook nog eens in een slipstream, je krijgt ook nog eens DRS. Daar win je toch veel meer tijd mee dan deze actie.
Ja. Nou ja, goed, het is gebeurd. En,
Ook alweer, het valt ook wel weer een beetje, het vat het seizoen ook wel samen. Hè, dat Verstappen weer niet die pech heeft.
Nee.
Want zijn auto blijft heel, geen lekke banden, geen gekke dingen.
Ja, maar ja, dat is, ja, zullen we dat het geluk van de kampioen noemen?
Maar ook, hij had wel schade natuurlijk.
Hij had wel wat schade,
maar hij wint wel.
Maar,
daardoor dus juist nog knapper gereden, vind ik. Want die schade in die voorvleugel geeft gewoon minder downforce voor, hoe je het ook bent of keert. Dus je krijgt meer onderstuur in de auto. En het was natuurlijk al zo dat hij op die mediums boord last had van graining, vooral rechtsvoor. En dat, dan ga je dus al doorglijden. En dan als je vervolgens dus die voorvleugelschade hebt, dan treedt dat veel sneller op. Nou waren die harde banden wel beter bestand er tegen natuurlijk. Dat we zagen het niet echt, maar je moet het wel managen.
Ja.
En dat heeft hij gewoon natuurlijk goed gedaan. Want de pace die hij daarna kon rijden was natuurlijk fenomenaal.
Ja, we zijn de chronologie wel een beetje kwijt.
Ja, dat klopt.
We gaan van achter naar voren.
Ja.
Maakt niet uit.
Nee, het maakt ook allemaal niks uit. Nee, sterker nog, als ik me niet vergis, kwam door dit incident ook de safety car, toch?
Klopt, ja.
Ja. En daardoor heeft Verstappen, hij heeft zelf gecreëerd dat hij de race heeft gewonnen.
Ja.
Want Leclerc was ervan overtuigd dat zonder die safety car hij had gewonnen.
Ja, en daar ben ik ook van overtuigd, een opinie volgens mij.
Ik ook.
Ja, want Leclerc had gewoon een geweldige uitgangspositie. Hij had 500 nieuwere banden op dat moment dan Verstappen.
Ja.
Hij was rustig, hij kon doordat hij een klein gaatje had, dat kwam natuurlijk ook door die tijdstraf, maar goed, dat doet Verstappen zelf. Hij kon rustig, kon hij die banden op temperatuur brengen. Hij had eigenlijk de perfecte uitgangspositie om gewoon de race te winnen. En dan kwam die safety car. En dan ga je dan natuurlijk nu zeggen van ja, had Ferrari hem niet naar binnen moeten halen? Achteraf wel, maar ik kon zijn uitleg wel begrijpen van ja, je weet niet wat die Red Bulls gaan doen. Dus achteraf is dat makkelijk praten over strategie.
Ja, want Leclerc was echt net naar binnen gegaan. Zijn banden waren 5 rondes oud. Toen vertelde Leclerc ook nog dat je bij een herstart heel veel van die band moet gebruiken. Hoe zit dat dan, hoop in?
Nou, natuurlijk moet je veel van die band gebruiken, maar het is vooral het opwarmingsproces van zo'n band. En als je een volledig nieuwe band hebt, is dat altijd een stuk gemakkelijker.
Okay.
De thermische gevoeligheid van een band neemt altijd toe naarmate de slijtage ook toeneemt. En je kon gewoon ook zien bij de herstart, moet ik zeggen, ging het nog wel oké, vond ik, bij hem.
Ja.
Maar je ziet dan toch dat op een gegeven moment dat hij een soort van afzakt, die band. En aan het einde, als dan ook bij Perez in dit geval, dan die band begon te slijten. En dan komt het een soort van weer naar elkaar toe. Ja, en toen kon hij de pace wel weer rijden. En het was uiteindelijk jammer, want ik zag nog net wat voorbij komen op Twitter, dat gemiddeld gezien was Leclerc maar 1900ste per ronde langzamer.
Ja.
Met een stop minder dus.
Ja,
dus
nee.
Zijn snelheid was er gewoon.
Snelheid was er om te winnen, zeker.
Ja, absoluut.
Ja.
Zonde. Ja. Maar dan nog de andere vraag. Dus dat is 1. Leclerc had misschien wel zonder die safety car gewonnen.
Ja.
Maar goed, die safety car kwam. Perez reed voor, ik ga even naar Moeken, reed voor Verstappen. Had die niet gewoon moeten winnen eigenlijk?
Ja,
zeker een goede
dan ga ik
kans.
Hem antwoorden.
Ja. Ja. Ik wil hem aan Moeken geven eigenlijk. Moeken, vertel eens.
Nee, eigenlijk had, wat je zegt, ook in de positie waarin die zit. Die Basla. Nee, ook in de positie waar die zit natuurlijk. Nee, natuurlijk had hij die. Hij kreeg hem eigenlijk gewoon in zijn schoot geworpen. Maar ja, ook als je dan weer ging kijken naar de rondetijden van Verstappen en Perez, als je dat ging vergelijken, dat was gewoon weer een halve seconde verschil per ronde. Ja, en dat vatte eigenlijk dit seizoen ook wel weer samen.
Ja. Ja, wat me alleen niet helemaal duidelijk is, nou, één van jullie weet dat misschien wel. Heeft Perez nou een voorvleugel gewisseld bij die eerste pitstop of niet?
Ja, ja.
Maar hij had het daarna over heel veel schade, maar aan de voorvleugel. Maar had hij daarna ook nog schade? Of dat is niet helemaal duidelijk. Of hij ook nog verdere gevolgen had van die crash in de eerste bocht.
Nou, het kan zijn dat misschien dat een van die onderdelen een louver kapot heeft gemaakt, zo in de vloer.
Zou kunnen.
Dat je daar wat meer drag doet. Maar hij zei dat hij gewoon te langzaam was op de rechte stuk ook. Maar dat was volgens mij gewoon een keuze in achtervleugel, toch?
Ja, hij had toch een andere achtervleugel dan Verstappen. En dat was gewoon een keuze bij Red Bull. En Verstappen legde dat na afloop denk ik wel goed uit. Die zei, onze echte low drag, dus de dunste achtervleugel die we hebben, die is relatief niet zo heel goed. Maar hij, Verstappen was er toch voor gegaan, terwijl Perez had gekozen voor de iets betere. Ja. En dan zei Perez, ja, en dan is het heel moeilijk om bij mensen weg te rijden op de rechte stukken, want je hebt gewoon iets minder topsnelheid. En dan denk ik, ja, dat klopt, maar in de andere stukken zou je wel bij Leclerc weg moeten rijden.
En je kunt, nou ja, het grootste voordeel met een meer downforce op een circuit als hier, want je hebt natuurlijk niet echt snelle bochten, is het remmen.
Ja, maar
je kunt veel later remmen met meer downforce.
Ja.
En je kunt ook je banden veel beter houden. Dus hij had track baanpositie had hij, ja, na die safety car. Hij had qua setup misschien wel de betere optie.
Ja.
Ja.
Maar de grote hoofdreden is natuurlijk gewoon dat Verstappen en Leclerc allebei ook nog eens een stuk betere coureurs zijn dan Perez.
Ja, maar hij had meer vleugel.
Ja.
En dan remt hij Leclerc er niet uit in die laatste bocht. Dan denk ik toch ook.
Ja, oké, maar dan, dat vind ik dan moeilijk, want dat is, dan heeft Leclerc het initiatief van de aanval, zeg maar. En hij zei ook, ik verwachtte hem niet, want dat is meer het probleem. Oh. Niet dat hij te vroeg remde, maar dat hij niet verwachtte dat Leclerc daar zou aanvallen. Okay. Ja. Denk ik, kom op, hij zit in DRS.
Als je meer op de limiet remt daar, want hij was duidelijk niet echt helemaal 100%
hij was niet helemaal comfy met die remzone.
Als hij meer op de limiet had geremd daar, dan
had het Leclerc niet gelukt.
Nee, dan had Leclerc namelijk nog later moeten remmen, want je richt je bij zo'n actie op je tegenstander in dit geval. Ja. Je ziet wanneer hij remt en dan laat je hem net even langer doorlopen, dan rem je zelf pas.
Ja.
Dan had hij de bocht niet gehaald.
Nee, maar de aanvallende partij is in dat geval toch altijd een voordeel, want die kan zich richten qua remmen op degene die voorbereidt.
Ik bedoel meer als Perez dus gewoon echt zelf veel meer naar de limiet had geremd, dan was Leclerc dus te laat geweest.
Ja.
Dan had hij de bocht niet gehaald.
Dan had hij zo'n rode streep zo langs gekomen.
En dat was al een keer gebeurd.
Ja.
Met Leclerc.
Ja. Moeken.
Maar dat heeft toch alles te maken met ook de vorm waarin Perez steekt. Volgens mij zag je hier echt overduidelijk dat hij gewoon op dit moment hartstikke onzeker is. Ik dacht op een gegeven moment ook nog toen hij achter Verstappen, of dat Verstappen achter hem aan zat. Gaat hij misschien nu wel een keertje zijn huid duur verkopen. Maar tegelijkertijd weet ik dan ook zeker dat in zijn hoofd zal zitten. Wat als we er misschien met z'n tweeën vanaf zal gaan? Hè? Wat zou dat dan weer betekenen? Want ik denk aan het begin van het seizoen. Perez is nu slecht, maar aan het begin van het seizoen of in eerdere jaren, hij is ook weer niet zo slecht dat hij zich zo makkelijk gewonnen geeft. We hebben hem juist ook in zijn tijd bij andere teams altijd geprezen, vaak om zijn vechtlust, hè? Dat hij juist af en toe wel wat overagressief was.
Ja.
Ja, dat is hij gewoon echt helemaal kwijt.
Ja, ja. Maar dat is ook zo, maar dan hij race ook wel tegen, denk ik, nu op dit moment de twee beste coureurs in de Formule 1. Hamilton, daar misschien ook nog bij, maar die had niet zo goed weekend.
Nee.
Dus maar uiteindelijk heeft hij wel een goede race gereden. En we zijn natuurlijk een beetje negatief over vanwege die laatste ronde actie. En dat valt een beetje in hetzelfde natuurlijk van, je bent zo goed als je laatste race. Nu ook die laatste ronde, die blijft iedereen bij. Maar daarvoor reed hij natuurlijk in principe best wel een goede race. Hij had niet de pace van Verstappen. Maar dat heeft hij eigenlijk, heel het seizoen al niet gehad, afgezien.
Is zo, maar hij had op een gegeven moment had hij gewoon de uitgangspositie om te winnen.
Ja,
en daarna is er qua safety cars en zo niks meer gebeurd. Dus hij heeft het zelf gewoon verloren. Hij is zelf gewoon verslagen door Verstappen. En dat is geen wonder. En ook niet door Leclerc. En we weten allemaal waarom dat is. Hij is gewoon minder. Ik denk dat hij dat zelf diep van binnen ook wel weet.
Ja.
En, dus hij had gewoon in principe de kans om te winnen. En die heeft hij niet gegrepen.
Ja. Is hij dan ook driver
of the day? Had je ook niet het...
Oh, ja.
Sorry, Boeken.
Ja, en toch had je ook weer nooit het gevoel dat hij echt daadwerkelijk zou gaan winnen. Want
ik heb
inderdaad ook letterlijk opgeschreven in mijn verslag van de race. Van opeens werd Perez daardoor een kanshebber op de zegen. Maar je had nooit het gevoel dat hij natuurlijk echt die Grand Prix zou gaan winnen vandaag. Ook als je kijkt naar hoe snel Verstappen er naartoe kwam rijden.
Nee, maar verhoudingen zijn maar weer eens duidelijk. Dat is
en dat is ook zijn imago. Dat je ook niet verwacht dat hij hem zo binnen gaat koppen.
Nee, maar hij had de uitgangspositie. Dat is gewoon zo.
Ja. 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 Maar ik wil zeggen, was hij daarmee ook driver of the day?
Wie, Perez?
Ja.
Nee.
Want?
Nee.
Toch?
Ja, ik vond Verstappen Leclerc gelijkspel. Vond ik al bij gewoon echt hele goede race rijden. En Verstappen maakt dan in de eerste bocht nog gewoon een fout. En misschien dat momentje met Russell. Maar Leclerc maakt ook één keer een fout. Maar dat moet je me ook eens uitleggen op in. Dat ding dat je dat iedereen moet uitleggen. Leclerc zegt op een gegeven moment 7 ronden van het einde. Mijn banden zijn helemaal aan. En hij rijdt in de laatste ronde van de race. Rijdt hij de snelste ronde van de race. Van zijn eigen snelste ronde. En met banden die er helemaal aan zijn. Hoe kan dat?
Ja, dat leed ik ook wel eens bij Hamilton gehoord.
Ja.
En dat hoor je bij veel coureurs wel. In dit geval zou het kunnen zijn dat hij dan wat last krijgt van graining. En dan soms kan je dat toch terughalen. Zoals we dat noemen, als je dan even voorzichtig met de band omgaat. En dat kan ermee te maken hebben natuurlijk, hè? Dat hij veel gevraagd heeft van zijn banden op een gegeven moment. En dan ga je meer glijden en dan verhit je de oppervlakte van de band best wel veel. En dan moet je, als je dan een paar ronden relatief rustig aandoet, iets meer afstand neemt ten opzichte van de coureur ook voor je, dat je gewoon wat koelere lucht hebt, dan komt een band, herstelt zich wel vaak ook wel weer. Nee. En zelfs als je niet over graining praat natuurlijk. En het kan zijn dat het geval was. Dat dan die band toch wel weer terugkomen is. Dat hij die temperatuur weer onder controle heeft gehad. Vooral achterbanden in dit geval, bij Ferrari natuurlijk. Omdat hij natuurlijk, ja, hij wist zelf ook, heb waarschijnlijk maar één shot, einde van de race. Tenzij Perez een foutje maakt. Dat heeft hij gewoon goed uitgevoerd.
En ook wat onderliggende bewijs, denk ik, dat de snelheid er gewoon was.
Ja.
Want wij zaten, dat Leclerc die fout maakte en Perez moest laten gaan. Toen ging ik eigenlijk gewoon naar achteren kijken voor Leclerc. Wanneer die gaat zo meteen terugzakken. En je kijkt drie ronden later en hij zit weer bij Perez en DRS. Denk, hoe heeft hij dat gedaan?
Ja.
Nou, was gewoon knap. Ja. Dus ik vond Leclerc uiteindelijk net één streepje voor.
Ja, je bent echt dan...
coureur van de dag.
Echt een beetje aan het kijken. Als je dan rijdt, dan is echt gewoon je slip van je achterbanden beperken. Dus de manier waarop je op je gas gaat, de manier waarop je ook instuurt, hoe je een auto roteert op dat moment. Gewoon ervoor zorgt dat je net, dan praat je achter kleine marge, gewoon die paar graden oppervlaktemperatuur van die band omlaag weet te brengen. En dan herstelt hij je gewoon, denk ik.
Ja. Okay. Moeke, denk je dat mijn bruggetje naar Ocon gelukt was, of niet?
Was er een bruggetje naar Ocon?
Drive of the day, vind ik. Nummer 4, hij is vierde geworden. Van 16 naar 4.
Ja, goed. Heel
echt,
goed.
In welk universum is dit? Is hem dit overkomen?
Nadat hij dat momentje met Verstappen ook nog in de kwalificatie was.
Ik nog over de WhatsApp met Joost. Ik zei bij de start, in ieder geval voor, dat was zelfs voor de start. Ik zei, Verstappen heeft in ieder geval geprobeerd om diep te remmen in bocht 1 al.
Ja, inderdaad. Ja. Dat moment, dat was echt bizar eigenlijk. Maar ze zaten elkaar zo, die twee liggen elkaar gewoon ook niet in. Ik weet niet met wie Ocon wel vriend is. Met Lance Stroll, weten we toevallig.
Ja, maar, de nummer 5 van vandaag.
Ja, ook een goede race. Ja. Nee, ik vond Alpine had volgens mij helemaal de snelheid niet. En Gasly had eigenlijk best wel een heel goed weekend. In de hele kwalificatie, of in de vrije trainingen, Alpine was echt niet zo goed hoor. En die hebben toch echt wel goed gepresteerd uiteindelijk. Misschien had de snelheid dan toch stiekem wel.
Oh, ja.
En er ontbrak natuurlijk één partij vooraan. Al was Piastri uiteindelijk, maar die is ook uiteindelijk maar tiende geworden. Maar McLaren was natuurlijk gewoon de grote ontbrekende factor voorin.
Ja, dat kwam door de crash van Lando Norris.
Dat de snelheid er gewoon niet was. Laten we daar eens mee beginnen. Maar inderdaad.
Precies. Ja. Daar kunnen we niet heel veel over zeggen. Maar wel de crash die wij zagen, hoop in, bottoming. Dat is eigenlijk de reden waarom het fout ging voor Norris. Ja. Wat is dat ook alweer?
Nou ja, dat eigenlijk gewoon de vloer van de auto het wegdek raakt. En op dat moment heb je natuurlijk minder lood op de banden eigenlijk. Hè? Want die banden hangen letterlijk even kort in de lucht. Als je het zo zou willen noemen. En dan, het moeilijke op dit punt van de baan, het ingaan van bocht 12, is dat je daar natuurlijk, ook al net eerder noemde, die stuurhoek hebt. Dus je hebt eigenlijk stuurhoek en op het moment dat je dan bottomt, kreeg hij een gigantische tankslapper. Dan breekt die achterkant in één keer uit. En dan ging die haagje rechtsaf de muur in. Als het op het recht stuk was gebeurd, wat je vaak hebt natuurlijk vlak na een start of een herstart, omdat je bandtemperatuur, je bandenspanning dan nog niet helemaal omhoog is, dat is geen probleem. Je ziet ook vaak die vonken natuurlijk, dat zag je bij andere coureurs ook wel, dat die vonken eronder vandaan komen. Maar het was een hele mooie onboard vanuit de auto van Hamilton, die achter Norris reed op dat moment. En daar zag je heel duidelijk twee keer die vonken. Dat was een zebrapad. Daarna was het echt het allergrootste impact moment.
Ja.
En toen was hij hem kwijt.
Is het, heb je wel zoiets wel eens meegemaakt, hoop in?
Zeker.
En hoe eng is dit? Want je hebt dan geen controle over je auto.
Nee, dan ben je echt een enkel passagier. Als je bottomt. Ja, letterlijk nogmaals, je hebt gewoon geen... Je banden hangen gewoon in de lucht op dat moment. En dan,
Zit je op een soort slee, zit je eigenlijk.
Ja. Kan je hier nog iets aan doen? Want ik vind het best opvallend dat hij dan de enige is die het overkomt.
Ja, daar zou ik ook nog aan te denken. Van hoe kan dat? Reed hij een andere lijn? Ik heb het nog een paar keer geprobeerd terug te kijken. Hij reed in principe dezelfde lijn als de auto voor hem op dat moment. Ik ben even vergeten wie dat was. Dat is
uiteindelijk
misschien...
Piastri, toch?
Ja, was Piastri. Want hij raakte Piastri ook bijna. Ja. Want Norris kunnen we melden. Die is weer uit het ziekenhuis. Die was voor voorzorgschecks daarheen. Hij was eerst naar het medical center op het circuit gegaan. Ja. Maar McLaren heeft gezegd dat alles oké is. Dus dan kunnen we ook wel zeggen dat dat shot, dat allereerste shot, dan zie je...
Ja, dat is echt vet.
Maar dan zie je alleen maar... Dat vind ik altijd grappig. Dan zie je zo'n... Je hoort wat. Je hoort een soort klap. En je ziet wat vonken zo onder in het beeld voorbij komen.
Ja.
Maar hij was eigenlijk niet in beeld. Maar je zag wel, daar is iets heel erg misgegaan. En dan ander shot zie je Norris in die bandstapel staan. Maar ik vind dat altijd zo leuk als een crash. Als je wel, hij is niet in beeld, maar hij is toch in beeld. Dat vond ik wel grappig.
Ja. Ik vind dat wel. Ik vind het ook vet als je. Of vet. Als je een crash live ziet in de Formule 1. Want dat zie je niet zo vaak.
Nee, dat was met Stroll in Singapore. In de kwalificatie. Toen waren we toch bij hem aan boord. Toen ging hij gewoon af.
Ja, precies.
Een harde klap was dat. Dat geluid hoor je in het mediacentrum helemaal.
Ja, het is altijd eerste. Dan zie je zo'n geel vlaggetje linksboven. En dan ga je eens kijken. Oh, wat is er gebeurd?
Je krijgt eigenlijk altijd een herhaling. Maar nu. was het live in beeld, maar het was toch niet live in beeld. Dus nee. Dat is wel grappig.
Nee, wel een mega klapper zeg. Hey.
Ja, eng. Harde klap. Ja, maar dus blij dat hij oké is. Ja. Risico van het vak, dat is natuurlijk ook wel zo, toch?
Ja, dus zeker.
Dat is raar om te zeggen.
Ja, je had dit weekend ook wat risico's kunnen nemen in het nu.nl GP-spel. Daar is weer een winnaar uitgekomen die naar onze theatershow mag.
Oh.
We gaan eens kijken wie dat na loting is geworden. We gaan zo meteen natuurlijk naar Couleur Lokaal met Patrick Moeken in Las Vegas. Ik heb hoge verwachtingen, Moeken, dus bereid je voor op een goed verhaal. Maar allereerst de weekwinnaar van het nu.nl GP-spel. En de winnaar mag dus naar het event. Die krijgt daar tickets voor, 2 tickets. Na loting is het Arjan Bisschop geworden.
Ja.
En dat is een bekende naam in deze podcast, want hij heeft een foto van Joost Nederpelt.
Als profiel.
Als profielfoto.
Ja, in het GP-spel voor de duidelijkheid.
Oh ja. Ja.
Niet op Facebook of zo.
Nee, Sander N. was de andere winnaar, maar die is het helaas niet geworden. Arjan Bisschop, de nummer 2 sowieso uit het algemeen klassement.
Ja.
Dus eerlijk, wel een terechte winnaar op dat gebied.
Ja.
Arjan, je moet mail even naar podcast@nu.nl. Je weet ons wel te vinden. Dan, dan zien we jou volgende week maandag.
Als u wil komen.
Volgende week maandag.
We komen hem niet halen of zo, dat niet.
Nee, maar ik wil wel even... Dan moet je even op de foto met Joost. En dat is dan zijn nieuwe profielfoto voor komend seizoen.
Dat mag je allemaal helemaal zelf weten. Maar het zou wel leuk zijn.
Nee, maar ik ga dat wel even regelen met Arjan. Arjan, kom goed, jongen.
Ja.
Jullie hebben die ingevuld zeker?
Nou, nee. Maar daardoor had ik wel het hele kwalificatiepodium goed. Inclusief de plek 3 voor Verstappen.
Oh,
ja, dus dan kun je nagaan hoe slecht ik het voorspeld had in Brazilië. Want daar stond, was ik daar tweede. Dus dat,
Dat wisten we 2 weken geleden toch al?
Ja.
Dat Ferrari hier sterk zou zijn.
Dat klopt, maar dan moet je nog wel invullen in het GP-spel. Oh. Dat ben ik vergeten. Nee, onze voorspelling, waar we nu al een keertje op terug mogen komen, die was helemaal goed.
Zo, nou, vooral van Hopin ook.
Ja.
Ja, en van jou natuurlijk ook. Maar ja. we hebben helemaal in de uitzending gesneden.
Oh ja, klopt.
Dat
ja.
Je echt specifiek zei dat Ferrari het goed ging doen.
We hebben je er heel goed uit laten komen. Ja. Ja. Al die andere dingen die je zei, die hebben we weggelaten.
Nee, echt bizar. Ja,
maar ik denk dat ik zeker niet de enige daarin was. Dat was lag redelijk voor de hand. Joost en ik hebben daar ook over gewhatsapp eerder, 2 weken geleden volgens mij.
Ja.
Zeiden van, zullen we die maar vast noteren als pole position, Leclerc?
Ja.
Doe maar.
Ja. Zeker. Dus, ja.
Ik heb ook gehoord dat jij voor volgende week al een heel goed Mercedes hebt voorspeld.
Nou, in die strijd tussen Ferrari en Mercedes om de 2e plaats in het constructeurskampioenschap in Abu Dhabi, is het zeker niet zo dat Ferrari qua auto wederom de overhand zal hebben daar.
Nee.
En zeker ook, er zit natuurlijk een circuit met snelle bochten ook weer en zo, en waar je ook diepte snelheid in moet laten lopen. Ja. Dus ik denk dat Mercedes daar, ik weet niet, qua auto misschien wel weer iets sterker papieren zal hebben.
Maar ze hebben 1 geluk, denk ik, Ferrari. Want al wil Mercedes heel veel punten scoren, dan gaan ze moeten Ferrari voorbij. Maar dat gaat ze denk ik wel lukken daar. Maar ze moeten dan ook McLaren voorbij. En ik denk dat die sneller zijn dan... Dus ik denk dat het podium gevuld wordt met Red Bulls en McLaren's. En dan kan Mercedes nooit heel veel punten pakken, denk ik.
Nee, maar het verschil is 4 punten. Tussen de nummer 2 van het algemene klassement. Ja, dat zeg je nooit. Ja, het is een beetje Tour de France taal.
De vieze kampioen.
Ja, nee.
Gele trui dragen.
Ja, inderdaad. Nee, de bolletjes trui is voor Mercedes op de 2e plaats. En de groene trui voor Ferrari op plaats 3. Het scheelt 4 punten. Ja, zoals gezegd.
Ja, dus ik denk dat Mercedes eens met Hopin. Dat Hopin dat weer goed gezien heeft.
Een epische strijd.
Ik geef ook gewoon toe dat ik had gezegd in de Heen-podcast dat Leclerc zou winnen vandaag. En dat ik dus daar daarnaast zit. Maar ik vind toch dat ik wel wat punten verdien omdat ik... Ik dacht wel dat hij mee zou kunnen doen en dat bleek. En dat had ik ook in mijn geschreven vooruitblik geschreven. Toen ging ik daarna even op de nu jij reacties kijken en die verklaarde me totaal voor gek. Die ga ik niet allemaal op reageren, maar... toch een beetje me gelijk halen.
Nou, een schouderklopje voor Joost Nederpelt.
Dank je.
Ik heb ook nog iets kleins. Even iets heel korts over dat we naar Patrick Moeken gaan. Maar Joost, je bent jarig geweest.
Ja.
Eergisteren.
Ja.
Vrijdag.
Ja, ik zit nu weer in hetzelfde decennium als Opin.
Ik heb nog even tijdens de uitzending een... Ik heb nog even een cadeautje voor je.
Dank je.
Namens ons.
Ja.
Dan moet Opin, ook namens jou.
Dan moet ik hem ook uitpakken.
Ja, het is een podcast. Een beetje moeilijk.
Het zal vast iets zijn waar ik belachelijk in word gemaakt.
Maar nee, valt eigenlijk wel mee.
Oh, okay.
Het is oprecht nog een leuk cadeautje.
Okay, okay. Een bon voor kart of zo.
Ja.
Daar hou ik 3 ronden voor.
Ah. Wat is het?
Drink en dart.
Ja, Joost is met 2 dingen bezig in deze weken.
Ja.
Met drinken en darten.
Je doet net alsof ik een of andere alcoholist ben, maar...
Ontken het maar. Het is een podcast, moet wel even vaart erin houden.
Ja.
Wat
en
is het dan?
Het is een dartbord waar je met bierdopjes op kan gooien. Dus in plaats van de dartpijlen gooi je de bierdopjes erop. Dus een magnetisch dartbord neem ik aan. Ja,
zeker.
Nice. Heel leuk.
Alsjeblieft, jongen.
Ja.
Hoe oud ben je geworden?
Dat zeg ik niet, maar ik zit in hetzelfde decennium als Alpine nu. Dus, dus dan kan je zelf een beetje...
Nou, ik ben ook 30.
Ja, grappig.
Ik zit even te denken of er nog F1 coureurs zijn geweest die... Juan Pablo Montoya heeft dat nummer gehad.
Wat?
Startnummer. 40. Van jouw leeftijd.
40, ja. Ja.
Ja. En René Arnoux.
René Arnoux.
Ja, dat is voor mijn tijd, hè. Dan weet je alweer... dan gaat het om heel fout bij mij.
Renault-coureur. Moet je wel kennen, hoor.
Ja, zeker. Ja. Moeke, het hoogtepunt van deze podcast. Moeke in Las Vegas. Dat kan niks anders dan spektakel in de rubriek Couleur Lokaal opleveren.
Save the best for last.
Couleur Lokaal. Couleur Lokaal.
Ja,
zoals... Vind nu al leuk.
Ja. Ja, ik vind het ook nu al leuk. Patrick Moeke, die je dan alleen naar Las Vegas stuurt. Even kijken. Allereerst, hoe is jouw bankrekening?
Ja, ga ik nu het echte verhaal vertellen? Ja. Of ga...
Nee, doe maar het neppe verhaal. Nee, gast.
Nee. Het viel heel erg mee eigenlijk. Ik kwam hier aan op dinsdag. Nou, maakt ook niet uit. Ik kwam hier aan. Ja. Het was vroeg. Alleen ik moest lang wakker blijven voor mijn jetlag. Ik wilde meteen gaan... Dat was het. Het was een uur of zes.
Ja,
en het verschil met Nederland is 9 uur. Maar je moet dan dus niet meteen gaan slapen. Je moet dan lang wakker blijven, anders dan heb je een probleem. Dus ik heb dan toch maar besloten om met collega's Louis en Arjen, Louis Dekker van de NOS en Arjen Schouten van de AD, naar Foco de Chão te gaan. Hè. Dat is een geweldig Braziliaans steakrestaurant. Kost trouwens hier echt...
Dit hebben we in de Heen-podcast al gehoord.
In de vooruitblik al gehoord.
35% voor hebben jullie betaald. Ja.
Chão Roscaria, toch?
Ja, ja. Joost staat aan de Chão Margarita daar.
Niet nu, maar een keer in Mexico.
Stom. Nee. Ja. Oh ja, nee, dat kunnen we overstaan.
Hoe gaat het met je jetlag eigenlijk, Moeke?
Ja, ik ben er nu vanaf. Ik ga morgen weer naar huis. Dus
weten.
Ja.
Het is inmiddels 3 uur 's nachts daar. Je moet ook nog een video maken.
Ja, nee. Ik ben, dat ga ik niet meer doen, denk ik. Ik kan niet meer. Ja. Maar het is... Toen had ik dus aardig wat geld gewonnen. Stond ik aardig in de plus. Daar is nu nog plus 20 van over. Dus, ik heb op maximaal 150 gestaan. Daar is nu plus 20 van over.
En wat heb je allemaal gedaan dan? Roulette? Of,
Nee, alleen maar de automaten.
Ah, ja.
Echt het spel waar je het minste talent voor nodig hebt. Ja. Gewoon op een knopje drukken en hopen dat de automaat gek gaat doen. En dat je daar dan wat mee wint.
Ja, ja. Ja.
Daar ben ik best goed in, al zeg ik zelf.
Mm.
En ik weet het niet. Ik vind het af en toe wel leuk ook om een gokje te wagen. Maar ik moet eerlijk zeggen, je bent er nu een kleine week. En het is toch wel veel van hetzelfde. Al die casino's die lijken op elkaar. Het is ongelooflijk duur. Want als je gewoon geld opneemt, dan betaal je ook al en een fee in procenten. En ook gewoon minimaal $10 extra opneemkosten, transactiekosten.
Ja.
Dus je kan hier heel makkelijk van je geld afkomen. En ja, door die gekke tijden kon het eigenlijk verder ook niet echt heel erg... escaleren, om het zomaar even te zeggen. Ik kon niet eindeloos de kroeg in, want het was altijd 's avonds. Daarna moesten we natuurlijk nog in een soort andere tijdzone komen. Dat is nog wel grappig trouwens. Verstappen die zei daarover. Wij hebben gewoon met het hele team het Japanse tijdschema aangehouden. Eigenlijk de Ho-Pin-tijd in Hongkong een beetje die kant op. Om maar aan te geven hoe bizar dat was. Hm. En ik zei dat net ook tegen jullie buiten de uitzending, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat volgend jaar, als we hier terugkomen, gaan we die tijden niet meer terugzien. Want niemand is hier blij mee. En ook, ze zeggen we doen het voor Europa. Maar ook voor Europa waren het natuurlijk helemaal niet echt heel erg gunstige tijden.
Oh, Ho-Pin,
alleen
in
Australië
nummer...
waren ze er blij mee.
Ho-Pin slaat hier op aan.
Ja, Ho-Pin die valt van zijn stoel af. Serieus.
Ja?
Europa, 7 uur 's ochtends zijn we begonnen vandaag, joh.
Zondagochtend,
dat is toch verschrikkelijk?
Uur.
Ja, zondagochtend.
En moet het dan nog vroeger moeken?
Nee,
ja.
Ja, hoe kan je dat eigenlijk doen?
Ja. 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 Een hele goede vraag. Ochtendrace in Las Vegas. Dat zou wel kunnen.
Ja.
Ja, maar
laten we zeggen, in Amerika, NASCAR, als die om 3 uur begint, Eastern Time, dan begint het hier om 8 uur zo'n beetje. Dat is net mooi. Maar je zit daar natuurlijk meer, je zit daar alweer.
Ja, maar
Western, Pacific Time.
Ik denk dat we toch maar gewoon, naar de nachtrace terug moeten. Dat het hier maar eerder is. En dat, jammer voor Europa dan. Want ook over een week staat al, daar maken de coureurs zich ook ontzettend veel zorgen over. Ze moeten nu vliegen naar Abu Dhabi. Dat is een vlucht van 22 tot 23 uur. Dat is echt krankzinnig. De langste vlucht van het jaar voor de coureurs. En door het tijdverschil missen ze daar gewoon een hele dag. Eigenlijk anderhalve dag. Want in Abu Dhabi is het iets van 11 of is het 12 uur later al dan hier.
Ja.
En daar staat donderdag alweer de mediadag op het programma. Hey, maar, heb je ook nog een jetlag? Maar, ja, dat kan haast niet.
Maar moet ik me afvragen, Singapore heb je natuurlijk ook dit soort tijden. Maar in Singapore kan je 24/7 op straat kan je goed eten krijgen. Hoe was dat daar?
Ook. Alleen...
Kon je s'nachts nog wel eten gewoon, of niet?
Goed eten in Amerika is wel relatief natuurlijk.
Ja, dat is niet te krijgen daar, dat weet ik. Maar niet zoals in Singapore in ieder geval. Nee.
Nee, ja, dat, ik ben er zelf niet achter gekomen. Dat ik, ja, je ik hebt werk toch gewoon gegeten? Tot 6 uur. Ja, in het mediacenter. Ah. Eerder op de ik was iedere dag om 6:30 ochtends klaar, hè? En de coureurs ook.
Ja, sorry,
het was echt niet te geloven.
Ik vermaak me niet deze rubriek. Moeke, we hebben jou naar Las Vegas gestuurd. Je moet ontvoerd zijn door...
Je bent niet eens vermoord.
Nee. Wat is dit nou?
Ben je nog in die stratosfeer geweest, Big Shot?
Ga ik morgen heen. Ja, nou, daar ga ik uitgebreid verslag van doen.
Gewoon even bovenin.
En een trailride erbij geboekt. Er zit ook volgens mij ook een soort vrije valtoren in. Dus dat, dat wordt mooi.
Nee, je hebt daar bovenop dat ding. Dat is een hele hoge toren. Is dat voor de mensen die dat niet kennen. Ja. En daar heb je dan ook nog bovenop heb je zo'n apparaat zitten. Dat je dan in zo'n bak, zo'n stoeltje de lucht ingeschoten wordt. Dan kom je wel weer terug natuurlijk. Het is niet dat je... Ja.
Maar, als foto's verwacht van Moeke in zo'n stripclub in het zwembad. Weet je,
ja, en dat dan inderdaad dat hij dat gevoel had. Dat een vrouw hem echt leuk vond. Dat soort verhalen.
Ja, volgens mij vindt ze hem echt leuk. Ja. Maar je moet wel betalen.
Ja. Ik gaf voor €100, ze vond me helemaal leuk.
Ja. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus
het kon gewoon niet. Omdat ik ben zo moe na zo'n dag. En wat ik zeg, want je gaat dan 6 uur ga je naar bed. En het is wel grappig. Heb ik waarschijnlijk ook al een vooruitblik verteld. Maar het mediacenter zit in mijn hotel. En om 10 uur 's ochtends beginnen de... helikopters al boven je hotel te circuleren. Omdat het, je zit ook in het circuit eigenlijk. Dus gewoon, het was een vrij slapeloos weekend. En ik zou nu nog even de hort op kunnen gaan. Maar het is helemaal kapot.
Ze kunnen het eigenlijk ook niet anders doen in Vegas. Want wie wil Las Vegas nou bij daglicht zien?
Niemand. Nee, niemand.
Nee, toch? En dan gaat ook de hele charme van die race gaat weg.
Ja. Dus
ik denk... Nou ja, ik denk dat ze dan toch maar die Europese tijden moeten laten varen. Dat Europa dat dan maar minder gaat kijken. Vroeger hebben we ook gewoon voor Melbourne dat we om 4 uur moesten opstaan, weet ik nog. Bij de Grand Prix van Australië. Die Grand Prix werd op een gegeven moment ook verlaat. Ja, dat moeten we dan misschien hier ook maar een keertje meedoen. Ja.
Wat wel heel grappig is trouwens, hè, met betrekking tot die jetlag. Ik vind persoonlijk een 12 uur tijdsverschil makkelijker om overheen te komen dan 6 uur of 7 uur bijvoorbeeld.
Eens. Ik ook, ja.
Dus ik snap wel dat er heel veel rumoer over is, omdat de vlucht ook heel lang is en dat het dan back-to-back is ook natuurlijk. Maar het is, vind ik, slaaptechnisch is het makkelijker om daar aan te wennen.
Ja, ik heb eigenlijk nooit last van jetlags daar op locatie. Als ik waar ik ook heen vlieg, ik heb daar nooit last van. Ik heb pas als ik thuis kom en dan komt de moeheid eruit en dan heb ik er last van. Maar als ik daar ben, dan sta ik aan, want je bent aan het werk. En dan heb ik er nooit last van eigenlijk. Ik kan altijd slapen.
Ja,
Het was natuurlijk ook die lange zit. Ik word altijd overgeslagen. Ik zat te zwaaien.
Sorry, mijn verwachtingen waren zo
hoog.
Weet
je hoe mensen op Twitter hebben het er alleen maar over gehad? Ik kan niet wachten op de couleur lokaal van Moeke.
En dan kom je dit aan. €20 winst.
Nou, dan mag je tegen die lui op de redactie zeggen dat ik wat minder stukken moet gaan, moet gaan maken. Want dat moet ook gewoon gewerkt worden.
Moet er gewerkt worden,
ja.
Oké, nou Moeke, beloof je dat als je nou... Nee. Oh ja, sorry. Ja.
Wat ik nog wilde zeggen, ook toen net dat die training werd uitgesteld. Dat begon dus om half drie 's nachts. Echt, ik denk dat zeker... Ik heb wel 20 journalisten gewoon letterlijk zien slapen. Die gewoon op een plek lagen te slapen, ja.
Noem namen.
Wel echt een... ik ken dus niet allemaal, maar... mensen die aan het knikkenbollen waren. En ook dat racen voor lege tribunes, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar dat deed wel echt weer denken aan coronatijden. Yuki Tsunoda, Yuki de rookie, die ging gewoon... die stuurde zijn engineer, stuurde die helemaal naar de andere kant van de paddock. En die gooide gewoon een tennisbal 50 meter overheen en weer. Ja, dat kon gewoon. Dat was...
Okay.
Ja, dat vroeg me af. Hoe... We zien natuurlijk al die pracht en praal en alle glamour en alle mooie neonverlichting, noem maar op. Maar hoe was de atmosfeer?
Hele goede vraag.
Was wel mooi. En dat vind ik toch wel het verschil met deze race en een race in de woestijn, in Qatar bijvoorbeeld. Dit heeft wel een eigen karakter. En dat is wat je mist in Qatar. Dat pitgebouw ziet er natuurlijk fantastisch uit als je daar bovenop staat. Het uitzicht over de stad is geweldig. Ik denk ook, ja, dat kunnen jullie op de tv beter beoordelen, maar de plaatjes op de tv waren natuurlijk wel echt fantastisch.
Zeker.
Dus wat dat betreft is dit wel een heel andere race geweest dan in de woestijn.
Was er een buzz? Was er een buzz, Moeke, of niet?
Ja, die was, vond ik er wel met die openingsceremonie, maar die was wel echt helemaal verdwenen na die donderdag, na die eerste twee vrije trainingen. En ik had ook zoiets, de rest van het weekend moet ook echt wel goed gaan. Anders dan komt het ook niet meer goed. En dat zelfs misschien deze race die Grand Prix ook niet meer kunnen redden.
Oké, nou, Moeke, stel je voor dat je nou nog wat meemaakt in Las Vegas, want je hebt nog een dagje. Bewaar je dat dan voor de theatershow?
Ja, sowieso.
Oké, nou, dan misschien toch nog een verlengde van de kleurlokaal. Ook in het theater gaan we kleurlokaal behandelen. Mm-hmm. Nog een verhaal over Joost en autorijden. Toch? Nog even dat verhaal uit Spa. Wel leuk. Hopin heeft een geweldig verhaal over een aanrijding met iemand waar hij geen aanrijding mee had moeten hebben. Huh. En bij Moeke gaan we nog wel iets hebben over iets met eten.
Welk verhaal uit Spa?
Of was het Spa? Oh, Monza. Italië, Monza.
Ja,
was het.
Maar ja, dat weten de mensen al. Maar ik ga nu nog...
Nee, nog... Ja, voor de mensen die... Ja. Nee, we gaan nog even uitdiepen.
Ja. Gaat even wat aandikken.
Ja. Nou, dan wil ik de luisteraar bedanken voor het luisteren. Wil je erbij zijn? shop.nu.nl. De allerlaatste kaarten zijn te koop. Mm-hmm. En dan gaan we jullie daar allemaal zien. Heb je nou nog vragen voor de vooruitblik voor de Grand Prix van Abu Dhabi? Dan kan je terecht via podcast@nu.nl. Daar gaan we weer...
Maar dus niet meer over toe en slipstream.
Nee.
Die wil ik niet meer voorbij zien komen.
Nou, tenminste, ja, ik ga ze wel weer behandelen. Maar Joost wordt dan boos.
Nee.
Ik wil nog even... dit circuit was tegen de klok in.
Ja.
Verstappen gewonnen.
Ja, maar dat maakt er niet uit. Nee.
Ja,
maar het is wel weer... Het gaat linksom en Verstappen heeft het weer moeilijk. Bevestig alleen maar weer dat Verstappen rechtsom superieur is en linksom gewoon zijn twijfels kent. Ja.
Geen commentaar.
Want in Texas ging het ook moeilijk.
Ja, sluit maar af. Okay. Je was al aan het afsluiten. Dat is mijn schuld
eigenlijk. Zandvoort ging het ook moeilijk.
Wil je hier alsjeblieft nooit meer over beginnen, hoop je? Oké. Oude stoker.
Ja, Wallen, dank jullie wel. En tot woensdag ongeveer bij de terugblik op de Grand Prix. Dus donderdagochtend staat hij online.
Vooruitblik.
Bij de vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi. Tot dan. Dankjewel.
Hebben we het überhaupt over de race gehad trouwens?
Ja. Nou, toch wel een stukje, toch?
Ja. Maar niet heel veel, toch?
Jawel.
Oh.
Ja, maar dat is toch ook wat Las Vegas wilde, dat we het niet zoveel over de race hadden.
Nee,
maar vooral...
0,1% race, 99% randzaken. Dus ja, dan gaan wij gewoon, we act accordingly, dan gaan we er ook al over de randzaken hebben natuurlijk.
Ja. Maar ik moet zeggen, de race was wel echt fraai.
Ja.
Leuk. Nee, maar het was echt leuk.
Ik heb ontzettend genoten.
Ja, nee, absoluut.
En wat ik ook mooi vond trouwens, en dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan het circuit misschien wel, dat het was niet alleen... DRS in acties.
Nee.
Het was ook bocht 1. Hè? Een paar keer dat je ze naast elkaar zag. En dat is ook gewoon natuurlijk het toe-effect.
Toe-effect. Of slipstream effect. Ja.
Ja. Ja, ook bij die sfeer kon je ook best wel inhalen. Volgens mij een Alpine deed dat. Was het Ocon zelf trouwens? De driver of the day?
Ja. Ocon had ook wel een mooi veldduel met Gasly.
Ja.
Ik ga die video opnemen, jongens. Ik ben er klaar mee. Sorry.
Moet ik eens helemaal klaar. We blijven gewoon doorpraten.
Ja.
En normaal had ik nog wel eens de uitzending.
Ja, dat kan ons
dit soort chit-chat na afloop.
Moeke die geïrriteerd nu ophangt. Ja. Moeke, hij wil naar de McDonald's.
Moeke heeft wal onder zijn ogen, dan kan je vliegtuig oplanden.
Oh, arme Moeke.
Ja. We hebben het met je te doen, Moeke.
Ja.
Ja, wij alle vier. Ja. Ik spreek jullie.
Ja, ciao.
Doei.
Doei, later.